Gemeente, mij is gevraagd om vanmiddag in deze leerdienst stil te staan bij zondag 45 uit de Heidelbergse catechismus. Een zondag die over het gebed gaat, het volmaakte gebed. En de schriftlezing is daarom uit Lucas 18 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Lucas 18, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen we Gods heilige en onfeilbaar woord in Lucas 18 als volgt. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niets. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, o God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst staan we met de hulp van de Heere stil bij zondag 45 van de Heidelbergse catechismus. En we willen eerst samen deze zondag lezen. Vraag 116 luidt, waarom is het gebed de christenen van noden? En het antwoord luidt, daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover zondag 45. En zoals gezegd gaat het vanmiddag over het bidden. En er valt heel veel over te zeggen. Het is eigenlijk het begin waar we vanmiddag bij hopen stil te staan. Zo de Heer het geeft, zullen ook in de komende zondagen, als de catechismus bepreekt wordt, zal er dieper ingegaan worden op het gebed. Ik wil de aandachtspunten voor de prediking van vanmiddag samenvatten in drie woorden. In de eerste plaats letten we erop waarom. Waarom moet er gebeden worden? Waarom is dat nodig? Waarom? Het tweede woordje, tweede punt is hoe. Hoe moet er gebeden worden? En het derde is wat moet er gebeden worden? Het zijn eigenlijk de beginwoorden van de vragen 116, 117 en 118. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Wat behoort tot zulk een gebed? Ik heb dat genoemd hoe. Wat is nu nodig om te bidden? En het beginwoordje van vraag 118 is wat, waarom, hoe en wat. Gemeente, als het vanmiddag gaat over het gebed, dan denk ik dat iedereen wel weet wat bidden is. Ook jullie van Maasheim weten wat bidden is. Dan word je stil en eerbiedig. En als je handen samen kunt doen, ga je bidden tot de Heer. Want bidden is spreken tot God die in de hemel woont. En zoals ieder goed gesprek begint met luisteren, zo is het eigenlijk ook met bidden. Bidden begint met luisteren naar wat de Heere tegen ons zegt. Bidden doe je met gesloten ogen en gevouwen handen, om niet afgeleid te kunnen worden. Jongens en meisjes, dat weet je wel. Als je op school bent of thuis aan tafel zit en papa of mama of de meester en de juf zeggen we gaan bidden, dan weet je, dan moet ik mijn handen samen doen, dat ik niet aan een pen of iets op mijn tafel kan zitten, mijn bord. En dat ik ook niet afgeleid wordt met mijn ogen. Ik wil het vanmiddag zo zeggen. Bidden doe je als het ware met gevouwen handen op een opengeslagen Bijbel. Zoals ik hier sta en mijn handen gevouwen heb op deze opengeslagen Bijbel. Want vanuit het woord spreekt de Heere tot ons. Daar luisteren we naar. En door te bidden antwoorden we op zijn woord. Zo mogen we met de Heere spreken. Zelf kies ik er altijd voor, dat weet u wel, dat we eerst luisteren naar het woord. We hebben eerst de schriftlezing. En daarna hebben we het gebed. Niet dat het anders onverkeerd is. Sommige predikanten die bidden om de opening van het woord en de opening van ons hart. Dat kan natuurlijk ook. Maar voor mezelf zeg ik, we laten eerst de Heere aan het woord. En vervolgens maken we hem onze noden bekend, danken we hem voor zijn woord. Gemeente, wat is het een wonder dat een zondig mensenkind mag spreken. Mag spreken tot en met de Heilige God. En laten we dat iedere keer weer opnieuw beseffen wanneer we bidden. We spreken niet tot iemand die we goed kennen, waar we mee optrekken. Nee, we spreken als een zondig mens, als we bidden, tot een heilige God. In zondag 45 gaat de catechismus ons eerst wijzen op de noodzaak van het gebed. Waarom? Waarom is het gebed de christenen van nodig? Waarom hebben christenen het gebed nodig? En het antwoord luidt omdat het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid is. Maar klopt dat eigenlijk wel? Is bidden de belangrijkste vorm van dankbaarheid? Dankbaarheid toon je toch door je daden, door het leven naar Gods geboden. Als je de Heere mag kennen, zo zingen we dat wel eens naar de wet, om die geboden te doen uit dankbaarheid. Ja, maar toch is het gebed belangrijker dan de daad. Het is namelijk de bron van onze daden, van onze goede werken die voortkomen uit een waar geloof. Bidden is de Heere in alles nodig te hebben. Het is hem niet meer te kunnen missen. En daarmee eren we de Heere het meest. Daarom is het gebed toch het voornaamste deel, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Begrijpt u dat? Kijk, gemeente, het gebed vordert God van ons. Het is een bevel. Als de Heere in zijn woord tegen ons zegt, bid en gij zult ontvangen, ja, dan is dat niet zomaar een uitnodiging of aanwijzing waarbij je zelf maar moet zien of je het wel of niet doet. Nee, de Heere die geeft een bevel. Het staat in de gebiedende wijs, bid en gij zult ontvangen. Ik denk ook aan Psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u antwoorden, ik zal u uitredden en gij zult mij vrezen. Of wat we zojuist gezongen hebben in Psalm 25, het 8e vers, zie op mij in gunst van boven. Laatst toen gaf iemand dat op. In mijn gemeente te Barneveld om te zingen tijdens de trouwdienst. De aanstaande bruid en de bruidegom mochten wat psalmen noemen, zoals ik dat hier ook altijd heb gedaan. En toen zei ze, dominee, ik wil psalm 25 vers 8 zingen. En ik zeg, waarom dan? Ja, zegt ze, u weet het misschien niet, maar ik heb een hele moeilijke tijd gehad in mijn leven. Dat ik soms niet wist wat ik doen moest. En toen werd deze psalm me zo op het hart gebonden. En vele malen heb ik deze psalm gebeden, omdat ik zelf geen woorden had. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Daar zit ook alles in. wat we nodig hebben. Misschien is het ook wel een gebed van u of van jou. In vraag 116 staat iets waar ik nog even de vinger bij wil leggen. Want er staat, en misschien dat het u niet eens opgevallen is, waarom is het gebed de christenen van nood? Het gaat over de noodzaak van het gebed voor de christenen. En ik denk dat er jongeren zijn die, als ze dit horen, denken, ja, maar hebben juist mensen die nog nooit van Gods woord gehoord hebben het gebed niet veel meer nodig? Vooral zulke mensen zou je moeten aansporen tot het gebed. Mensen, roep tot de Heer, want zonder hem kun je niet leven en niet sterven. Bid om bekering. Waarom vraagt de catechismus niet naar de noodzaak van het gebed voor alle mensen? Gemeente, als de catechismus het woord Christen gebruikt, wordt dat niet gebruikt zoals wij het vaak gebruiken. Als je geen heiden bent, dan ben je een christen. Volgens de catechismus is iemand pas echt christen als hij of zij door het geloof Christus ingelijft en zijn zalving deelachtig is. Het gaat dus hier om geen naam christenen, maar ware christenen die werkelijk met Christus verbonden zijn. Maar waarom is dan voor zo'n christen, voor zo'n kind van God, dat gebed nodig? Wel, het gebed is de adem van de ziel. Wat de adem voor het lichaam is, is het gebed voor de ziel. U kent die vergelijking wel. Als iemand leeft, dan ademt hij meestal. Als iemand geestelijk leeft, dan ademt hij ook. Ja, dat gaat toch vanzelf? Kijk, als iemand leeft, dan gaat dat ademen vanzelf. Ik denk er niet bij na van, oh, ik moet nu ademen. Nee, dat gaat gewoon vanzelf. Gaat dat dan geestelijk ook niet vanzelf? Als je nu een kind van God mag zijn door genade, dan is daar toch die geestelijke ademhaling. Dan heb je die Here toch nodig. Waarom dan zo'n bevel? Want dat staat in zondag 45 wel 3 maal. Misschien dat het u niet opgevallen is. In antwoord 116 staat dat God het van ons vordert, eist. En in vraag en antwoord 117 staat dat hij ons geboden heeft te bidden. En in vraag 118 lezen we, wat heeft God ons bevolen te bidden? Is dat bevel wel nodig? Gemeente, de Heere kent ons hart. En hij weet van zijn kinderen precies hoe hun hart er van binnen uitziet. Als de Heere het bidden alleen aan onze behoeften zou overlaten, dan zouden we waarschijnlijk maar heel weinig bidden. Als we alleen maar naar de kerk zouden komen als we daar behoefte aan zouden hebben, echt behoefte, dan ben ik bang dat er ook vanmiddag maar heel weinig mensen aanwezig zouden zijn. Begrijpt u? En daarom worden we telkens opgeroepen. Met het oog op de kerkgang beveelt de Heere om de onderling bijeenkomst, en dat geldt ook van bijeenkomsten door de week waarin het woord open gaat, niet na te laten. Nee, de Heere die laat dat niet aan onze vrijheid, aan onze behoeften over. Het is een mogen en een moeten. De Heere geeft een bevel, roep mij aan. ook, ja juist ook christenen hebben dat bevel nodig. Nee, dat gaat niet vanzelf. Het is het eerste wat een christen gaat doen. Kijk maar naar Paulus als hij tot bekering komt. Wat lezen we? Want zie, hij bidt. O, zeker, dat had Paulus daarvoor ook vele malen gedaan, maar toen, ja, toen anders. Als we dit lezen in het woord, want zie, hij bidt, wat de Heere zegt, dan is dat echt bidden. De Heere aanroepen. Nu kan het zijn dat er in deze dienst een jongere is die zegt, ja, als dat nu zo ligt, dominee, het gebed is voor christenen nodig. Maar ja, dat ben ik eigenlijk nog niet echt. Ja, wel een naam christen, want ik ben gedoopt, maar ik ken de Heere nog niet. Ik heb nog geen nieuw hart. Moet ik dan wel bidden? Want ja, als dat zo bedoeld wordt zoals u zegt, dominee, en dat geloof ik, ja, dan hoef ik toch niet te bidden. Dat bevel, dat geldt dan niet voor mij. Als je zo denkt, dan heb je het helemaal verkeerd begrepen. Want ieder wordt opgeroepen tot de Heere te bidden, ook de onbekeerden. Lezen we niet in het woord van God, o alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe, word behouden, want ik ben God en niemand meer. Ja, dominee, maar de Heere die hoort toch alleen het gebed van zijn kinderen, van mensen die echt kunnen bidden. Nee, luister eens wat er staat in het woord in Psalm 65. Tot hem zal alle vlees komen. Dat ben jij, dat bent u en dat ben ik. Wij worden in de Heilige Schrift getekend als vlees. Dat betekent verdorven, zondig. Zulke mensen, ook jonge mensen, die hun weg voor God hebben verdorven en vijandig tegen God zijn, geneigd om God en de naaste te haten, tot hem zal alle vlees komen, want hij hoort het gebed. En als er nu van binnen gezegd wordt, jij moet maar niet meer bidden, want jij bent zo zondig. Wat er in jou omgaat en wat je doet, dan is dat een list van de Satan. Want die wil niet meer dat je bidt. En misschien zijn er wel die al een hele poos niet echt gebeden hebben. En wat bedoel ik met echt? Natuurlijk wel, je hebt je handen even samen gedaan. En je hebt onnadenkend iets gezegd. Maar nu echt je hart voor de Heere te hebben uitgestort. Dat is misschien al lang geleden. En de duivel die zegt, prima hoor, ga zo door. En als je straks wat ouder bent of oud bent geworden, dan heb je nog genoeg tijd om de Heere aan te roepen. Dat is een list, een tactiek van de duivel. Want weet je, jonge vrienden, de Satan is nergens banger voor dan voor gevouwen handen en gebogen knieën. Het gebed, daar is hij bang voor. Dus om christen te worden, is het nodig te bidden. Daarom hebben je ouders, jongens en meisjes, jullie al jong geleerd om te bidden. Bidden is belangrijk. Dat wordt er hopelijk bij de opvoeding ingescherpt. Eerst bidden. Voordat je gaat eten. Voordat je van tafel gaat, de Heere danken. Voordat je gaat slapen. Eerst bidden. Want geen ding gaat er zonder bidden goed. Dus om christen te worden, om de Here te leren kennen, is het zo belangrijk de Here aan te roepen. Here, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Schenk me toch dat ene nodige, dat nieuwe hart. En om christen te zijn, kun je ook niet zonder het gebed, zonder die geestelijke ademhaling. En om christen te blijven, is het gebed ook onmisbaar. Om christen te worden, om christen te zijn, om christen te blijven. En hoe dankbaarder je bent jegens de Here, als je Hem mag kennen, des te meer zul je Hem aanroepen. Maar dominee, nu heb ik nog een vraag. Denkt iemand. Hoe zit het dan met die alwetendheid van God? God weet toch alles? Hij is de alwetende. En waarom moet ik in het gebed dan bekendmaken wat God allang weet? Maar door te bidden maken we onze afhankelijkheid van de Here duidelijk. Natuurlijk, de Here weet alles, ook wat jij gaat bidden. Maar met bidden geef je aan je afhankelijkheid van de Here. En verder wil Hij om alles gebeden zijn. God geeft zonder gebed. Gelukkig maar. Ik heb hier wel eens gezegd, kan ik me herinneren, misschien wel tijdens een biddag of een dankdag. De Heere geeft zoveel. Iedere dag. Waar wij niet om gebeden hebben. Iemand zei het is eerlijk toen hij geslaagd was. En ik kwam langs. Geslaagd voor zijn examen. En ik vroeg heb je er om gebeden. Toen zei hij heel eerlijk nee dominee. Ik zal het maar eerlijk zeggen. En toen zei ik dan mag je de Heere wel dubbel dankbaar zijn. Er niet om gebeden. Om de wijsheid, om de kracht, om de gezondheid. En de Heere heeft het wel gegeven dat je mocht slagen. En nu denk ik niet alleen aan de jongeren, maar laat ik maar bij mezelf beginnen. Hoeveel dingen geeft de Heere niet iedere dag waar we niet eens om vragen? Ja, maar je kunt toch niet om alles vragen, dominee? Dat begrijp ik. Maar ik denk wel eens, wij vragen veel te weinig. Calvijn zei dat ook bij de woorden uit Psalm 81. Doe uw mond wijd open. Prachtige tekst. Doe uw mond wijd open. We zingen het ook. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Doe uw mond wijd open. En dan zegt Calvijn, wij hebben wat dat betreft een veel te kleine mond. Wij vragen veel te weinig. De Heere die wil om alles gebeden zijn. God geeft zonder het gebed. Gode zij dank. Maar ook op het gebed. Niet altijd op onze tijd. En op onze wijze. Soms wordt het gebed heel anders verhoord. Waarom is het gebed de christenen van nodig? In antwoord 116 wordt nog meer genoemd. Bidden is ook nodig omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Van de dingen die God allemaal geeft worden in het eerste antwoord van zondag 45... van de catechismus twee dingen genoemd. Gods genade en de Heilige Geest. Waarom deze twee dingen? Wel omdat in die twee dingen eigenlijk alle dingen zijn inbegrepen die we het meeste nodig hebben. Gods genade en de Heilige Geest. En het gaat bij die genade om de dingen voor de tijd, om onze lichamelijke nooddruft. En het gaat bij die genade ook om de dingen van de eeuwigheid. We bidden God om de leiding, de verlichting, de vertroosting, de vernieuwing van de Heilige Geest. Gemeente, zijn we erom verlegen, om Gods genade en de Heilige Geest, iedere keer weer opnieuw. Gemeente, God hoort het gebed, daarom moeten we bidden zonder ophouden. En ik zei al, de Satan stelt alles in het werk om ons daarvan af te houden. En misschien lukt hij dat bij u of bij jou heel goed. Ons leerboek spreekt ook over hartelijk zuchten. Sommige mensen zuchten vaak. Dat kan een zucht zijn om aandacht. Dat kan een zucht zijn omdat ze het zo moeilijk hebben. Maar hier is het een zuchten vanuit het hart om de Heere. Een zuchten uit het hart. Heere, help me toch. Nee, je hebt er geen woorden voor, maar de Heere hoort het, die zucht. En wie zo bidt, die dankt tegelijk, want dat danken vergeten we vaak. We moeten hem erkennen als gever. Gemeente, de Heere geeft zijn genade en de Geest, de Heilige Geest op het gebed. Niet om ons gebed, u kent die twee woorden wel. Om het gebed, dat zou betekenen dat er in ons gebed een bepaalde waardigheid, een bepaalde verdienste te vinden is. Nee, hij geeft het wel op het gebed wat nodig is. Hou dan maar aan, zuchters, bidders. En onze God ontfermt zich op het gebed. Nogmaals, op zijn tijd en op zijn wijze. Gemeente, daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Waarom dat gebed zo nodig is. Maar we willen toe naar hoe. En dan ben ik bij vraag 117. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Kijk, als het bidden tot God nu zo belangrijk is, zo noodzakelijk, zo onmisbaar, hoe moeten we dan bidden? En dan bedoelen we niet zozeer de handen samen en de ogen gesloten, dat hoort er ook bij. Maar wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Daar wordt hier niet gevraagd welk gebed van God verhoord wordt. Daar staat wat tussen, een gebed dat God aangenaam is. In het oog en in het oor van God welgevallig. En dat ook van hem verhoord wordt. Gemeente, zo'n God aangenaam gebed moet aan drie voorwaarden voldoen. Als het nu gaat om hoe. Hoe moeten we dan bidden? Het moet een waar gebed zijn. Het moet een ootmoedig gebed zijn. En het moet een gelovig gebed zijn. We gaan ze even na. In de eerste plaats moet het een waar gebed zijn. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. Van harte aanroepen. Van harte aanroepen. We moeten allereerst weten tot wie we bidden. We moeten weten wie de Heere is. Hij is de enige ware God. Hij heeft zich geopenbaard in zijn woord. Buiten het woord om kunnen we God niet echt kennen. O zeker uit de natuur. We hebben dat ook op de belijdeniscategorisatie geleerd. Sommige jongeren weten dat nog wel. En waaruit we God kunnen kennen, de natuur en de schriftuur. Toen hebben we gezegd, naar aanleiding van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2. In de schrift maakt God zich volkomener bekend, namelijk in zijn Zoon. In zijn woord heeft hij zichzelf doen kennen. En in zijn Zoon heeft hij zichzelf helemaal uitgesproken. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Het is belangrijk dat we dat beseffen. We kunnen in ons bidden een bepaalde voorstelling van God maken die niet in overeenstemming is met de schrift. We kunnen tot hem naderen alsof, ja, God, en ik zeg het met eerbied, een soort verkoper is die op onze bestelling geeft wat we willen hebben. We kunnen ook tot God naderen alsof de Heer een alleenheerser is die ons geeft of niet geeft wat hem maar uitkomt. We kunnen ook tot God naderen in het gebed alsof hij een noodlot is. Je vraagt wel om iets, maar je moet maar afwachten of dat je het ook krijgt. Als we zo bidden, dan bidden we verkeerd. De Bijbel laat ons zien dat God rechtvaardig en barmhartig is. En omdat hij rechtvaardig is, dienen we hem te naderen vol met eerbied. En omdat hij barmhartig is, mogen we hem met kinderlijk vertrouwen tegemoet treden. We moeten echter niet alleen met onze mond tot hem naderen, terwijl ons hart ergens anders is. Zoiets zien we onder het volk Israël. De Heere moet klagen dat zijn eigen volk tot hem nadert met de lippen, maar dat hun hart verre van hem is. Dat kan hij niet hebben. Dat roept zijn toorn op. We moeten van harte die enige ware God aanroepen. Van harte. Dan hoeft ons gebed niet mooi te zijn. Dan kan een enkele zucht voldoende zijn. Maar het dient wel echt te zijn. Daar kan vragen oproepen, gemeente. Maar ik denk dat die tollenaar uit de gelijkenis waarover we lazen niet gedacht heeft, zou mijn gebed wel echt zijn. Hij werd door de nood gedreven. O God, wees mij zondaar genadig. Iemand zegt, ja dominee, u legt de vinger precies bij wat mijn probleem is. Want mijn gebed is niet echt. Ik bid wel. Maar het is enkel lippentaal, geen hartentaal. En kan ik dan niet beter stoppen? Nee. Nee. Smeek dan toch om die geest der genade en der gebeden, dat die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Want de geest van de Vader van Christus leert bidden, kinderlijk bidden. Die God van harte aanroepen. En hem om al hetgeen hij ons geboden heeft, bidden. Dat is een waar gebed. Als tweede voorwaarde bedoelt ons leerboek een ootmoedig gebed. Een andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Moet dat nu zo zwaar geaccentueerd worden, denkt iemand. Een christen is immers verlost van zijn nood en ellende, zeker. Maar het gaat blijvend om de juiste verhouding tot God. Met alle ontvangen genade zijn wij niet een rechthebbend mens geworden als het goed is. Bidden is geen commanderen. Twee dingen zijn belangrijk, ook bij het bidden. Godskennis en zelfkennis. En natuurlijk ook Christuskennis. En verdiept de zelfkennis zich niet, naarmate wij God meer leren kennen uit zijn woord en in de weg van het geloof. Als we tot de Heere naderen in het gebed, dan moeten we beseffen wie we zelf zijn. Gebeurt dat ook, gemeente? Als je bidt, je denkt, ach, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk om tot die heilige, hoge, rechtvaardige God te bidden? Ik ben eigenlijk helemaal niets dan een schuldige zondaar die geen enkele verdienste heeft waarom God met ons te maken zou willen hebben. Ik had gisteravond nog een gesprek met een echtpaar en ja, die man die zei, ja dominee, maar als ik toch zie op mezelf, waarom zou God naar mij willen omzien? En ik heb ook uitgelegd dat omzien, als dat gebeurt, dat is ook enkel genade. Want wij hebben geen recht. Het is enkel soevereine genade. Als God naar ons omziet, wij hebben alles verbeurd en verzondigd. Daarom moeten we onze nood en ellendigheid recht en grondig leren kennen. Dat is het werk van de Heilige Geest die ons ontdekt aan onze nood, aan onze ellendigheid en dat een leven lang. Ook als je de Heere al jaren mag kennen. God laat ons zijn wet zo scherpelijk prediken. Heeft u gehoord in zondag 44, opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. En geliefden, als we onszelf zo gaan zien, dan moeten we klein worden voor God. Voor die grote God en buigen in het stof. Denk aan die gelijkenis die we gelezen hebben. Die fariseeën, jongens en meisjes, die bleven rechtop staan. Wat was die goed? Veel beter dan alle andere mensen. Zelfs veel beter dan die tollenaar. Maar die tollenaar sloeg zichzelf op de borst. Hij stond achteraan. En hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar omhoog. Wat de Joden deden als ze baden. Zo zondig, zo schuldig voelde hij zichzelf. Hij kon alleen maar bidden, o God, wees mij zondaar genadig. En de Heere die betoont nu zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Een waar gebed. Wat de Heilige Geest ook werkt. Een ootmoedig gebed. Wat de Heilige Geest eveneens wil werken. En als derde wordt genoemd. Dus het gaat om hoe dienen we te bidden een gelovig gebed. Zo staat het. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om des Heere Christus wil zekerlijk wil verhoren. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Gemeente, wat kan er juist wanneer we onszelf leren kennen veel twijfel in ons hart zijn. Of God ons nog wel horen wil. De een denkt, daar ben ik veel te slecht voor. En de ander die zegt, dat hebben we niet verdiend. En de duivel beschuldigt ons en fluistert ons in. Dacht je dat God naar zo iemand wil horen? Zoveel jaren doorgebracht in de zonde. Kijk, dat God een keurig kerkmens wil horen, dat is duidelijk. Dat geloof ik wel. Maar jou, hoewel we het niet waard zijn, dat de Heere met ons te maken wil hebben, mogen we er toch op vertrouwen. Dat hij om Christus wil, daar gaat het om. Om Christus wil, ons gebed wil verhoren. Dat heeft hij namelijk in zijn woord beloofd. Op vele plaatsen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen. Jonge vrienden, maken jullie bij het bidden gebruik van het woord. We hoorden het in de afgelopen dagen dat er ook door christenen weinig gelezen wordt uit de Bijbel. Dat zal wellicht u of jou niet betreffen, maar in zijn algemeenheid. De Heer heeft zijn woord gegeven om het te lezen. En waarom dan wel niet alleen om te leren wie we zelf zijn, maar om uit dat woord ook te leren wie de Heere is. Wij hebben een vaste grond en die ligt niet in ons, niet in onze bekering, ook niet in ons keurige leven. Die grond die ligt buiten ons, die vaste grond die ligt in Christus. Op grond van zijn verdienst, op grond van zijn waardigheid, alleen kan en wil God ons verhoren. Gemeente, God hoort en verhoort om Christus wil. Omdat Christus niet werd gehoord op Golgotha. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom, daarom alleen kan God horen en verhoren. Gemeente, dat betekent, we mogen in ons bidden pleiten op het werk van Christus. Daarom leerde de Heere Jezus ook bidden in zijn naam. En als kind hebben we al leren zeggen, om Jezus wil. En dat betekent, hij is onze pleitgrond en niets anders. Om hem mogen we zeggen, denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Dominee, als we nu zo bidden, zoals u zegt, verhoort de Heere dan altijd? Wat is verhoren? Is dat geven waar iemand om vraagt? Is dat beterschap geven als iemand ernstig ziek is? Nee, verhoren is zo met iemand handelen, dat het uiteindelijk het beste voor hem is. Ook als iemand moet sterven. Ook als de ziekte verder gaat. De Heere die weet, als de alwetende, wat het beste voor ons is. Gemeente, bidden we zo al mee. In vraag en antwoord 118 leert de catechismus waarom we moeten bidden. En in het verlengde daarvan ligt vraag 119 over het Onze Vader. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? God beveelt het gebed. Maar ook wat wij van hem vragen mogen. Wat? Waarom? Hoe en wat? En ik wil er nog even kort bij stilstaan, omdat in de komende zondagen het Onze Vader uitvoerig behandeld wordt. De vraag is in 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Waarom moeten we nu vragen? En dan staat hier, alle geestelijke en lichamelijke nooddruf, welke de Heere begrepen heeft in het gebed dat hij zelf geleerd heeft. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruf. En dat geeft aan de ene kant een geweldige ruimte aan ons bidden. Alles wat we nodig hebben. Voor ons lichaam en voor onze ziel. We mogen alles aan de Heere vragen en we hoeven niets te verzwijgen. Aan de andere kant is er ook een beperking in ons bidden. En wat bedoel ik daarmee? We bidden om hetgeen we nodig hebben. Nooddruf staat hier. We hebben lang niet alles nodig. En lang niet alles is goed voor ons. Bidden is ook een oefening in het leren wat nodig is. Denkt u er wel eens bij na? Denk jij er wel eens bij na bij het bidden? Dat je vraagt, heb ik dat nu echt nodig? Is dat nu echt belangrijk? Ja, dat je mag slagen voor je examen, dat is natuurlijk belangrijk om verder te kunnen gaan. Maar wat is nu echt nodig? We moeten het leren. Wat we nu echt nodig hebben voor ziel en lichaam. En daarom heeft de Heere het onze Vader geleerd. Want daar staat nu alles in. Dat is het volmaakte gebed. Daar wordt wel eens kleinerend over gesproken. Ik heb dat wel eens gezegd, denk ik, dat iemand een vergadering daarmee afsloot en dat anderen zeiden, nou, het was maar het onze Vader. Dan weet iemand niet wat hij zegt. Want het is het volmaakte gebed. En als we daar laatdunkend over denken, dan vinden we dat van weinig waarde, wat nota bene de Heere Jezus zelf zijn discipelen geleerd heeft. En wanneer we gaan zien dat dit het volmaakte gebed is, dan zeggen we het ook met eerbied op. En dan leggen we onze eigen gebeden ernaast. Om ze daaraan, aan dat volmaakte gebed te spiegelen. En wat kunnen we er dan nog veel van leren? Ik bedoel van dat volmaakte gebed. Gemeente, ik heb wel eens vaker gezegd, ook tegen de jongeren, een vrij gebed is belangrijk. We moeten dat ook leren om, ja, met eigen woorden wat we nodig hebben aan de Heere voor te leggen. Dat is moeilijk. Hard op bidden. Dat hoeft niet altijd hard op. Als je op je slaapkamer de dag afsluit, dan kun je dat ook met eigen woorden zacht voor jezelf doen. Belangrijk om dat te leren, onze kinderen ook dat te leren, een vrij gebed om allerlei dingen van school en van het gezin en van de kerkelijke gemeente te verwoorden en met eerbied voor de Heere neer te leggen. Maar dat wil niet zeggen dat we het onze Vader niet meer mogen bidden. En ik weet, er valt nog heel veel over te zeggen. Maar dat laat ik graag over aan degene die daarover gaat spreken vanuit de volgende zondagen over het Onze Vader. Maar wat is het goed om ook met eerbied dit gebed te leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente, we hebben vanmiddag gebedsonderwijs gekregen. En ik denk dat ieder zal moeten zeggen, als hij op zijn eigen gebeden terugziet van de afgelopen dagen, ja, dan moeten we ons schamen. En wat bidden we te weinig, veel te weinig. Wat hebben de Heere veel te weinig nodig, ook als we hem mogen kennen. En dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. O, laat het ons gebed dan maar zijn en blijven. Ook als we de Heere al vele jaren kennen. Heere, leert u ons bidden. Want dat wordt hier geleerd. Vanmorgen ging het over die scharen die niemand tellen kan. Want dat bidden, dat gaat eenmaal over in aanbidden. Om God eeuwig groot te maken. En dat gebeurt hier al in beginsel, maar straks volmaakt. O Heere, vervul me met die geest der genade en der gebeden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86 en daarvan het eerste vers. 86, het eerste vers. Neig, o Heere, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Het eerste vers van Psalm 86.